Goedemorgen mensen, we beginnen vanochtend met het evangelisch lied 232. Namens de kerk aan heet ik jullie allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Hekel Kuipers gaat voor vandaag. Het orgel wordt gespeeld door Bert van Ginkel en Wilma doet de lezing. De mededelingen. Straks drinken we koffie in de molsoep. Maar ik heb ook een trieste mededeling. Gisteren is overleden mevrouw Nelke Havens uit Drimmelen in de leeftijd van 81 jaar. De afscheidsdienst zal plaatsvinden aanstaande donderdagochtend 5 februari om 11 uur. En dan sluit is de begrafenis de Oud-Drimmel op het kerkhof. In een moment van stilte willen we de overledene herdenken. En toen ik gisteren het bericht kreeg van het overlijden van Nelke, toen moest ik denken aan een gedicht van Martinus Nijhoff, De Moeder, de Vrouw. Ik lees die voor. Ik ging naar Bommel om de brug te zien. Ik zag de nieuwe brug, twee overzijden, die elkaar vroeger schenen te vermijden, worden weer buren. Een minuut of 10 dat ik daar lag in het gras, mijn thee gedronken, mijn hoofd vol van het landschap, wijd en zijd. Laat me daar midden uit oneindigheid een stem vernemen dat mijn oren klonken. Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren. Ze was alleen aan dek. Ze stond bij het roer. En wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren. Ook dacht ik, ook dat daar mijn moeder voer. Prijs God, zong zij. Zijn hand zal u bewaren. De overige mededelingen. Aanstaande zondag is er dienst om 10:00 in de kerk van Drimmelen en dan hoopt dominee Marloes Meijer uit Warenberg voor te gaan. De collecte vandaag, de eerste rondgang is voor Kerk in Actie, de tweede voor de kerk en bij de uitgang voor instandhouding van de eredienst. We gaan verder met het zingen van Evangelisch lied 189a. In dit lied zingen als het kan graag staande. Ik wens u allen een goede dienst toe en Heko, jou wens ik Godzegen toe.
Vader in de hemel, wij geloven zonder welke haat is wij u, of willen wij bedenken wie u bent. De Heer heeft haar intrek genomen in de hemelsvaarwijs. U heeft beloofd in de Bijbel dat u voor ieder die u gelooft, de Heer zal er een huis maken. Een huis, een hemel, met vele woningen. En ik dank u dat u daar op een ieder van ons wacht. Heren, wij doen voorbeden voor de familie en wij willen voor troost, wij willen voor genade, van de overheid uitvaart. Heer, dat het daar aanwezig wil zijn en dat het de tranen je wil bedenken. Dat het de tranen wil wegbrengen. Dat ze mogen ervaren. Dat ook in deze rouwdienst aan deze wil zijn, op uw heiligheid. En zo dragen wij verder verloren in deze samenkomst aan God, in Jezus. Goedemorgen. Wij gaan verder met lied 247. In God's overheid.
Yeah. hoop dat de volgende wat beter bekend is. Dat is 346, ik wil zingen van mijn heiland. Is dat beter bekend? Ja? Zingen van mijn heiland, van zijn liefde wondergoed, die zichzelf gaf aan kruishout en mij redde van de dood. Zing, o zing, mijn verlosser met zijn bloed. Droeg mijn schuld en ik was vrij. Wil het wonder gaan verhalen, hoe hij op zich nam mijn straf, hoe in liefde en genade hij het rantsoen gewillig gaf. Zing, o zing, mijn verlosser, met zijn bloed, hij op mij. Droeg mijn schuld, en ik was vrij. Wil mijn dierbre heiland prijzen, van zijn grote kracht. Hij kan overwinning geven over zonden, Satans macht. Zing, o zing, mijn verlosser, zijn bloed die op mij aan het kruis, kijk genade, doe mijn schuld, ik was vrij. Ik wil zingen van mijn heiland, hoe hij smarten, leed en pijn, om mijn leven weer te geven, eeuwig eens bij hem te zijn. Zing, o zing. Ja, het is elke keer weer zweten als ik hier ben, geloof ik, met het evangelische liedboek. Ik zal kort even uitleggen hoe dat komt eigenlijk. Ik ben helemaal niet gelovig opgevoed. Helemaal niet. Mijn ouders deden helemaal niks aan het geloof. Later is zij wel gelovig geworden, mijn moeder. Maar ik was toen een jaar of 17. En op mijn 19e ben ik echt, wij zeggen dan in de evangelische wereld, echt tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. En daarom weet ik ook helemaal niks van gezangen en van psalmen. Dat is voor mij echt abacadabra. Ik vind het geweldige mooie liederen. Alleen, ik ben opgegroeid in de evangelische wereld, in de Pinkstergemeente. En dat is eigenlijk waar ik ook mijn liederen vandaan haal. En ik weet dat het voor u heel erg moeilijk is, sommige liederen. Maar ik kan... En soms luister ik ze wel eens op YouTube en dan denk ik bij mezelf, echt, dat is voor mij echt een hele andere wereld. En ik probeer daar wel wat liederen uit te pikken, maar bij ons in de gemeente is, als jij een lied gaat zingen, dan moet je zelf dat lied ook kennen. En ik vind het zelf heel moeilijk als ik een lied niet ken en ik laat de gemeente dat lied zingen. En dan, dat voelt niet goed. Dus vandaar dat... Later ben ik theologie gaan studeren en mijn vrouw en ik wilden heel graag de zending in. En daarnaast heb ik ook autotechniek gestudeerd om, je komt niet zomaar een ander land binnen om zending te bedrijven. En mijn vrouw is verloskundige, heeft daarvoor gestudeerd. En zou ik als technisch man daar aan het werk gaan en daarbij ook het evangelie verkondigen. Dus dat was altijd onze opzet, maar... Het leven gaat anders en wij hebben dat ook ervaren dat wij eigenlijk uiteindelijk volop in het gemeente en kerkelijk werk terechtkwamen. En als assistent-predikant meedraaide 5-6 jaar waar onze predikant met emeritaat ging. En ik in 2003 ben ingezegend als predikant en tot nu toe dat nog steeds mag doen. Dus dan begrijp je ook een klein beetje waarom ik u laat zweten met de liederen. He, dus u moet me dat niet kwalijk nemen, maar ik hoop dat wij met elkaar er het beste van kunnen maken en dat toch de Heer alle eer krijgt. We gaan samen bidden voor de opening van de schriften. Heer Jezus, dank u wel, Heer, dat wij ook zo in volle vrijmoedigheid tot u mogen komen. Heren, wij... we willen toch ook nadenken over alles wat gebeurt hier in de wereld. Heer, wat ook al eerder gebeden is, er gebeurt zoveel. Heer, en we zien heel veel dingen gebeuren in Amerika, in Oekraïne, maar ook in ons eigen land. Heer, waar ons hart bedroefd raakt, Heer, als wij horen over de jeugd, jonge mensen die denken aan zelfmoord... Die het leven niet meer zien zitten. En soms hele jonge kinderen. Heer, dan huilt ons hart. Heer, dan zijn we diep bedroefd. Heer, dat onze jeugd zo opgroeit. En met zoveel onzekerheid wordt geconfronteerd. Heer, maar ook ouderen. Ik hoorde het van de week onlangs, Heer, dat ook onder de ouderen, onder de 70-plussers, veel wordt nagedacht over zelfdoding. Heer, dan zien we een maatschappij die eigenlijk niet zoveel wil weten van u. Heer, die de Bijbel terzijde legt. En Heer, die eigenlijk geen toevlucht meer hebben. Die het leven niet meer zien zitten. Heer, wat zijn we dan toch dankbaar. Heer, dat we de Bijbel hebben, dat wij u kennen. Dat wij ook in deze setting als kerk bij elkaar mogen komen om troost te zoeken bij elkaar, maar ook bij het woord van God. Heer, daarom bidden wij ook om uw zegen. Heer, we bidden voor al degenen die in rouw zijn. Heer, ook voor de familie die reeds aan u opgedragen is. Heer, dat we ook vanmorgen onze troost mogen vinden in de Bijbel. Heer, ook om weer de komende week in te gaan, wetende, Heer, dat u heel dicht bij ons bent. Dat u ons niet begeeft en dat u ons niet verlaat. Heer, als wij ontrouw zijn, u blijft getrouw. En daar danken wij u voor. Amen. Amen. We gaan luisteren naar de lector. Matteüs 7.
Matteüs 7, vers 13 tot en met 29. Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort. En een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk de hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemelen is. Velen zullen die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. De wijze en de dwaze bouwen. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op een rots gebouwd heeft. En de slagregens viel neer, en de waterstromen kwamen, en de winden waaiden en stortten zich op dat huis. Maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer. En de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen het huis. En het stortte in en zijn val was groot. Toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. Want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. Nu lees ik uit Openbaringen 21 vers 1 tot en met 5. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en een opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep, Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles maak ik nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf het op. Want wat hier wordt gezegd, is betrouwbaar en waar.
Voordat we met de prediking beginnen, gaan we nog een lied zingen, 299, ook uit de evangelische bundel. Welk een vriend is onze Jezus?
Bekend is onze Jezus, die in onze plaats wil staan. Welk een voorrecht dat ik door heb, altijd vrij tot God mag gaan. Dikwijls derven wij veel vrede, dikwijls drukt ons zonde neer, juist omdat wij al niet brengen in het gebed tot onze Heer. Heet de weg soms door verzoeking, rapt ons hart in strijd uw been. Jezus biedt ons aan genezing, Hij alleen is die ons raakt. Zijn wij zwak belast, beladen en teneur gedrukt door zorg, diepere heiland onze toevlucht. Gij zijt onze hulp en borg. Als soms vrienden ons verlaten, gaan wij bidden tot de Heer. In zijn armen zijn wij veilig, Hij laat ons nimmer meer.
Vanmorgen is het thema een leven dat stormproef is. Nou, we hebben een heel gedeelte gelezen. En het is wonderlijk hoe de bergreden en de zaligspreking op elkaar aansluiten. Maar ook wat een enorme diepgang de bergreden heeft. En Jezus begon en met een grote klap stortte het huis van die man in elkaar en zijn val was groot. En zo eindigt de onderwijzing van Jezus. En uiteraard maakte dat op de hoorders een enorme indruk, want ze zagen dat natuurlijk helemaal voor zich gebeuren. Ze zagen hoe die arme man zijn huis dichtbij de rivier bouwde, maar juist wel tegen alle adviezen in. Want doe dat nou niet. Maar ja, die man dacht bij zichzelf, het uitzicht is ook zo mooi. En lekker dicht bij het water. En hij kon zo het water op met een bootje om te vissen. En als het heel warm was, dan kon hij wat verkoeling zoeken in het water. Kortom, voor deze man was er geen betere plaats. Maar iedereen wist dat dat uitermate riskant was. Want als er een storm zou opsteken en ook nog eens zou gaan regenen, dan werd diezelfde mooie plaats eigenlijk levensgevaarlijk. En als het rivierwater opkwam, dan moest je maken dat je daar wegkwam. Zo gevaarlijk was het. Gelukkig gebeurde dat niet vaak, maar toch bouwen aan die oever, dat is eigenlijk spelen met je leven. En als er een modderstroom zou komen, ja, dan zal je huis als een kaartenhuis in elkaar zakken. En de mensen die zaten geboeid naar de Heer Jezus te luisteren. Want hij kon zo mooi vertellen. En ze wisten precies waar hij het over had. Want als je een beetje nadacht, dan zou je een plek hoger opzoeken om daar je huis te bouwen. Je zou een stevig fundament gaan zoeken. En zeker niet op zand. Ja, dan maar wat minder water. Maar dan loop je tenminste geen gevaar. Stormproef. Het is eigenlijk een voorbeeld uit het leven gegrepen. Niet alleen voor de mensen van toen, Maar ook wij worden bijna er dagelijks mee geconfronteerd op het nieuws. We weten hoe de zeespiegel stijgt en hoe Nederland ver onder de zeespiegel ligt. En dat de dijken opgehoogd moeten worden en dat er van alles gedaan. Er moeten miljoenen, zo niet miljarden, geïnvesteerd worden om Nederland droog te houden. Dus we kunnen ons er alles bij voorstellen. De ouderen onder ons, die weten nog wel wat er ooit in 1953 in Zeeland is gebeurd. En met een grote val stortte het huis van de man in elkaar en zijn val was groot. En dan zegt de Heer Jezus, amen. Nu elke voorganger of predikant of dominee, zo u wilt, die zou zeggen, Heer, zo moet u een prediking nooit afsluiten. U moet eindigen met een positief slot. U moet een positief einde meegeven aan de mensen. Maar Jezus eindigt zijn preek zoals hij dat wil. Het is wel een aangrijpende conclusie. Waarom zou Jezus dat doen? En daar heb ik ook over nagedacht. Waarom zou hij dat doen? Waarom zo heftig? Eigenlijk is er maar één antwoord mogelijk. Er is noodweer op komst. En Jezus wil dat de mensen daar klaar voor zijn. En dat ook ons huis, ons geestelijk huis, stormproef is. En Jezus waarschuwt de mensen voor noodweer, wat gaat komen. En daarbij geeft hij in de Bijbel belangrijke richtlijnen voor het leven. En heel de bergrede spreekt er eigenlijk over. Met de zaligsprekingen. Nu, Jezus' onderwijs gaat over het koninkrijk van God. En laatst heb ik daar nog eens over nagedacht. Ook over de zaligsprekingen, de bergrede. En dan zie je eigenlijk hoe ver de Bijbel eigenlijk van ons afstaat. Het spreekt een taal die wij vaak niet verstaan. Jezus zegt, Gods koninkrijk komt eraan. En dat betekent dat de dingen in hemel en op aarde radicaal gaan veranderen. We hebben Openbaring 21 gelezen. Gods koninkrijk, in Gods koninkrijk is geen ruimte wat het daglicht niet kan verdragen. En stormen en winden zullen uiteindelijk van Gods oordeel zullen over de wereld gaan. En dat gaat komen, zegt het boek Openbaring. Zonder geloof in Jezus Christus zullen wij niet in de hemel komen, zegt Jezus. En daar is geen ruimte voor wie niet in Jezus gelooft. Want in de hemel zal alles anders zijn. En daarom doet Jezus aan het slot van de bergrede een appel op de mensen. En hij roept de mensen op, en zo begon het eigenlijk ook in hoofdstuk 7. Ga binnen door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt. En dan zegt Jezus, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn er die hem vinden. Met andere woorden, zorg dat er goede vruchten aan je geloofsboom groeien. En dat waarschuwt Paulus ook voor later in de Bijbel, en vooral ook met Timotheus en ook in de Korinthe lezen we dat. Houd de valse profeten, waar ook in die dagen waar ze veel mee te maken hadden, houd die buiten de deur. Valse profeten met hun misleiding. Jezus zegt in vers 13, velen zijn zij die de massa verleiden. Velen. En de massa, dat zijn wij. Dat is de gemeente, dat is de kerk van Jezus Christus. Dwight L. Moody, die schreef eens, ik weet niet of u hem kent. Hij was een van de opwekkingspredikers, eind 18e eeuw. Hij schreef eens, de Bijbel zal u van de zonde afhouden. En dan zegt hij, of de zonde zal u van de Bijbel afhouden. Ernstige woorden. En nog nooit is de geest van verleiding zo actief geweest als in deze tijd waarin wij leven. Er gebeurt heel veel in christelijk Nederland. En niet alles wat gebeurt is positief. En in essentie zegt hij dat hoe minder je weet over de dingen van God, hoe gemakkelijker je misleid kunt worden door de misleiders van deze tijd. Ik hoorde onlangs een bekende prediker verkondigen dat iedereen in de hemel komt. En dan spreekt hij over een soort van een inclusiviteit. En dan zegt hij dat ieder mens is een kind van God. Een bekende theoloog heeft een boek geschreven waarin hij zegt dat iedereen uiteindelijk in de hemel komt. En dan predikt hij een soort van een alverzoening. En dan gaat hij zelfs zo ver, hij heeft het voorbeeld ook aangehaald over Adolf Hitler. Hij zegt, er is wel een soort vage vuur. Hij noemt het geen hel, maar een soort vage vuur. Hij zegt, ja, hij komt wel in het vage vuur, een soort hel. Hij zegt, maar hij moet eerst zich verzoenen met al die 6 miljoen Joden die hij omgebracht heeft. En als hij dan verzoening heeft gevraagd, vergeving heeft gevraagd aan die 6 miljoen Joden en alle anderen die hij omgebracht heeft uiteraard, dan zal hij in de hemel komen. En inclusief Stalin en alle andere misdadigers. Zij komen in een vage vuur, maar ze hebben daar de gelegenheid om het weer in orde te maken met al die mensen die zij hebben gedood. Weet u, dit is volgens de Bijbel, en zoals ik de Bijbel lees, en u waarschijnlijk ook, is dit misleiding. En daarom zegt Paulus in Colossenzen 2 vers 8, pas op dat niemand u als buit meesleept door de filosofie en inhoudsloze verleiding. Volgens de overlevering van de mensen, volgens de grondbeginselen van de wereld, maar niet volgens Christus. Het is niet de wijze zoals Christus denkt, zoals de Bijbel denkt. Nu, het feit dat er over velen wordt gesproken, dat geeft aan dat de invloed van de misleiders groot is. En zij beroepen zich, net als u en ik, op de naam van Jezus. Dat wil zeggen, op het gezag van de Bijbel. En dat is het gevaarlijke ervan. En hoe dramatisch zal het zijn, zegt Jezus in vers 22, op die dag zullen velen tegen mij zeggen, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd? Hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Hebben wij niet in uw naam vele wonderen verricht? En wat zegt Jezus dan? Ik zal een rechtuit zeggen, ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie onrechtplegers. Ernstige woorden. En Jezus sluit zijn prediking af met het voorbeeld van die twee mannen waar we mee zijn begonnen. En daarmee zet hij eigenlijk de dingen op scherp. Veel scherper dan dat ze überhaupt van de fariseeën en de schriftgeleerden überhaupt gewend waren. En daarom stonden mensen in vers 28 ook versteld van zijn onderwijs. Want het onderwijs van de schriftgeleerden en de fariseeën, ach ja, was anders. Bij hen was het altijd van, hou je nou maar gewoon aan de wet. Ga maar trouw naar de synagoge. En weet je, als je in het koninkrijk van God komt, dan komt alles goed met je. Maar Jezus is veel radicaler. Hij predikte het sterven van je oude ik. Jezus spreekt ook over het kruis dragen. Het oude leven waarin mijn ik, mijn oude ik, de hoofdrol speelt. En waar God eigenlijk een bijrolletje heeft. En Jezus zegt, als dat zo is, dan zijn wij als die dwaze man die zijn huis bouwt op het zand. En als er nood weer komt, met andere woorden, als er probleem, als er ellende of als er verdriet komt, dan stort alles in. Wel, we voelen wel aan dat die woorden van de Heer Jezus heel confronterend zijn. En de Bijbel is heel confronterend. Nu, dat huis dat spreekt over ons leven. Dat huis is ons plekje op deze aarde. Je leven met je relaties, met je familie, de idealen, de dingen die je doet in je dagelijks leven. Maar hoe stevig is dat alles? Is ons leven werkelijk stormproof? Als het spannend wordt op je werk, of als je met teleurstellingen te maken krijgt, met aanvechtingen in je geloof, of moedeloosheid, twijfel. Is je leven stormproof om straks verantwoording af te leggen voor de troon van God? En 2 Korinthe 5 vers 10 zegt daarover, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft. Het zij goed, het zij kwaad. En toen ik daarover nadacht, toen vroeg ik mezelf wel af, ben ik, zijn wij daar klaar voor? Nu, het verschil tussen die twee mannen was eigenlijk helemaal niet zo groot. Ze waren allebei een huis aan het bouwen. Ze hadden allemaal dezelfde visie. Ze waren met dezelfde dingen bezig. Relatie, huwelijk, school, opleiding, opvoeding van de kinderen. Huisje, tuintje, hoe zeg je dat? Huisje, tuintje, boompje, beestje. Druk met werk, druk met hobby's. Agendas waren gevuld. Misschien waren ze heel actief in het kerkelijk werk, wie zal het zeggen. En hoewel er bijna geen verschil was, was die er wel degelijk. En dat blijkt vooral als het gaat stormen en als het gaat regenen. Als er donkere wolken aan de horizon verschijnen. Wolken van beproeving. En daarbij ook de donkere wolken van de eindtijd die steeds meer druk gaat uitoefenen op ons christenen. En wat zegt de Bijbel dan? Die ene man, die had net dieper gegraven als die andere. Hij is doorgegaan totdat hij op rotsachtige bodem kwam. Vaste grond. En daar heeft hij uiteindelijk zijn huis op gebouwd. Oh ja, het kostte veel meer tijd. Het kostte veel meer moeite. En hij wist, mijn leven moet gefundeerd zijn op de rots. Dus eigenlijk zit het verschil vanuit Bijbels perspectief in het fundament. Het fundament van die dwaze en die wijze man. En wat zegt Jezus dan? Zorg dat je leven een fundament heeft, gebouwd op de rots Jezus Christus. Maar ja, hoe doe je dat? En wat is dat fundament dan? Jezus zegt bijvoorbeeld in vers 24, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. Horen en doen. En dat bepaalt of je levenshuis een stevig fundament heeft. En die dwaze man die hoorde het wel, maar hij deed er niets mee. En zoveel christenen horen het wel, misschien elke week, maar soms doen ze er weinig mee. Jezus zegt, alleen wie mijn woorden hoort en ze doet, die is veilig. Dus Jezus legt de nadruk op het doen en het gehoorzamen. En dat is een spanningsveld in ons aller leven. Want als Jezus kijkt naar wat ik ervan van terecht breng in mijn leven, wel, dan slaat de schrik mij ook om het hart. En nu zegt de wet, je mag niet doodslaan, je mag niet stelen. Ach, gelukkig, dat is geen probleem. Dus nu kom ik wel in de hemel. Ik heb nog nooit gestolen en ik heb nog geen gekke dingen gedaan. Maar nu zegt Jezus ook dat ik niemand mag haten. En de wet zegt, heb je naaste lief. En nou, haten doe ik gelukkig ook niet. Je naaste lief hebben, dat wordt al wat pittiger. Maar dan zegt Jezus ook nog een keer, heb je vijanden lief. Weet je, Jezus is zo akelig radicaal, dat ik bij mezelf denk van ja, doodslaan doe ik niet, stelen doe ik niet, maar mijn vijanden haten. Dat is een andere taal, die versta ik soms niet. Het is bijna beangstigend. Weet u, het gaat erom dat Jezus onze rots is. Als wij op Jezus bouwen, dan is falen of tekortschieten nooit fataal. Waarom niet? Drie dingen. Als eerste, Jezus is de rots. Hij zegt, horen en doen. Met andere woorden, zoek het bij mij. Dan ben je een verstandig mens. Ik ben de rots. En ik wil jouw rots zijn. En als je naar hem luistert, weet dan dat alle stormen en golven van zonde en oordeel allereerst over Jezus zijn gegaan. Al mijn zonden, al mijn verkeerde en negatieve gedachten over broeders en zusters heeft Jezus gedragen. En dat heeft alles te maken met kruisdragen. Als je bij hem blijft en naar hem luistert, dan loodst hij ons door de stormen heen. Twee, luister naar zijn woorden. Nou, iedereen heeft de druk. Als ik in de gemeente vraag om iets te doen, druk. Druk op het werk, druk op school, huiswerk, bijbaantjes. Maar vergeet niet, om bij dat fundament te komen moet je wel graven, je moet wel spitten. En dat kost tijd, ja, blaren op je handen. En dat vraagt om keuzes maken. En dan zeg ik weer in de gemeente, mensen, hoe druk je het ook hebt, maak wel keuzes. Belangrijke keuzes. Als derde, de woorden horen en doen. En dat betekent uiteindelijk dat de Bijbel absoluut zeggenschap heeft in mijn leven. Falen is niet fataal. Wel als je er niets mee doet. Spurgeon, de prins der predikers, die vertelde eens van een dronken man die op een ochtend uit zijn roes ontwaakte. En hij zag op een gegeven moment dat zijn dochter, die maakte zijn ontbijt klaar. En toen vroeg hij aan zijn dochter, waarom doe je dat nou eigenlijk? Waarom blijf jij bij mij, bij een suiplap als ik ben? En die dochter antwoordde, wel omdat u mijn vader bent. Omdat ik van u hou. Toen mama stierf, zei ze dat ik bij u moest blijven. Dat ik voor u moest bidden. Want, zei ze, op een dag zal hij ermee ophouden en zal hij een goede vader voor je worden. En de woorden van zijn dochter, die raakten zijn hart. Door de liefde van zijn dochter kapte hij direct met drinken van alcohol. En dat is wat Jezus bedoelt. U weet tot slot dat de toren van Pisa helemaal scheef staat. Toen ze de toren hebben gemaakt, hebben ze dom niet goed nagedacht over het fundament waarop die toren kwam te staan. Nu eenmaal gebouwd, dan kan je eigenlijk maar weinig meer doen aan het fundament. En we zien dat hij steeds schever gaat staan totdat hij een keertje neergaat. Weet je, als het begin niet goed is, wordt het nooit wat. In onze wandel met Jezus is dat gelukkig anders. En ook al hebben we nog geen stevig fundament, we mogen er wel aan werken. Of als we de Heer Jezus niet kennen als de rots in ons leven, dan mogen we ons hart openstellen voor de rots, voor Jezus Christus. En dan mogen we naar Hem luisteren en doen wat Hij zegt. Horen en doen. Dan, zegt Jezus Christus, dan zullen wij veilig zijn voor de eeuwigheid. Amen. Zo'n moment stil zijn in gebed. Heer Jezus, dank u wel dat wij uw woord mogen overdenken. Ernstige woorden, maar waarin u ook ons aanmoedigt, Heer, om te bouwen als een wijs man, een wijze vrouw. Bouwen op het fundament. Jezus Christus. Dan zijn we veilig. Heer, dat wij ons oog gericht houden op u. Dat de Bijbel, het woord van God, onze richtsnoer mag zijn. Juist in deze tijd, waarin er zoveel gekrakeel is, waar iedereen het hardste roept om gehoord te worden. Maar Heer, dank u wel dat we altijd weer terug mogen gaan naar ons rustpunt. Heer, en ik dank u wel voor uw Heilige Geest, dat u ons wil helpen om op u te zien, op u te blijven zien. Om u te volgen en ons kruis op te nemen. Heer, dat wij horen en doen. Dat wij zullen gehoorzamen aan uw woord. Wil het zo de napredikers zijn. Heer, wil het woord aan ons hart zegen. Amen. Wij zingen lied 904 uit dit boek. Beveel gerust uw wegen. 904.
weken al wat u waard te dier. De trouwe goede zin, die al regeert, die wolken, lucht en winden, wij spoor en loop. Zal ook wel wegen vinden, waar langs uw voet zal gaan. Kan zijn hulp vertragen en schijnt soms in de nacht, alsof geen. Geen troost u wacht, als u de angst doet beven, dat God u niet meer kent, dat hij zich van uw leven voorgoed heeft afgewend. Maar blijft gij met vertrouwen naar goed zien in de nacht, dan doet hij u angst. Gij het minst verwacht, eens zal hij u bevrijden, ook van de zwaarste last. Houd moedig bij het strijden aan zijn belofte vast.
Ik wil u vragen om met mij te gaan staan om de zegen des Heren te ontvangen. Zo blijven de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen. Amen. Amen. Goed gedaan hoor.